Goedemiddag. Goedemiddag. Meisjes en jongens. Broeders en zusters, hartelijk welkom in deze jeugddienst. Gasten zijn uiteraard van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. We hopen dat we een goede en een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Er luisteren zoals altijd ook mensen mee via de kerktelefoon. Ook aan hen een hartelijk welkom. De muzikale begeleiding is in handen van het combo. Bij de voorbeden in de ochtenddienst is aandacht besteed aan de familie van Harten. De opbrengst van alles wat er vandaag gaat gebeuren gaat naar de Oekraïne. En namens de kerkraad wens ik jullie een hele goede en gezegende bijeenkomst. En dit is ongeveer het laatste traditionele dingetje wat er gebeurt. Deze dienst heb ik mij laten vertellen. Jullie worden uitgenodigd om wat te gaan bestellen, wat te praten en te kletsen. En wat er verder gaat gebeuren, ik heb geen idee, maar ik wens jullie er veel plezier mee. Namens de kerkraad.
Bamford. Ja, wacht even hoor. Wacht even, ik stop hun even. Bert! Ik deed het niet. Het is 4:15, 4:20, zondagmiddag. Je stapt in je auto. Je gaat naar de kerk. Je weet wel, dan kom je binnen, dan ga je lekker zitten. Dan zing je wat, dan luister je wat. En dan op een gegeven moment is het klaar en dan ga je weer naar huis en dan doe je je ding. Maar ja, dan stap je in de auto. En dan kom je hier binnen. En dan staan de stoelen anders. En dan moet je opeens in een kringetje gaan zitten en dan is het 5:00 en dan is er wel een welkom. Maar ja, wat er normaal gebeurt dat je samen gaat zingen, dat gebeurt er niet. En toen we deze dienst aan voorbereiden waren, of deze meeting of nou, hoe je het ook wil noemen, toen hadden een paar jongeren waar ik mee sprak, die hadden zoiets van, joh, het is altijd... Zo standaard. Je komt er, je gaat zitten, je luistert en je gaat weer weg. Eigenlijk zit je dan heel erg in je comfortzone. En daar gaat dit filmpje ook over. En ik heb mijn best gedaan om te ondertitelen. Dat is niet gelukt, sorry. Ik had het heel druk deze week. Ik heb het op Facebook gezet, niemand reageerde. Maar ik zal het even kort even toelichten voor de mensen die het helemaal niet begrepen. De scène begint met dat Jezus en deze Catherine, Cat, zoals hij haar noemt, binnenkomen lopen. En die Cat die zegt, oh Jezus, ik ben zo klaar om iets voor je te doen. Ik ben zo, weet je, zo enthousiast om voor u aan de slag te gaan. En dan zegt Jezus, oh ja, leuk, goed, tof. Oké, waar gaan we beginnen? Nou, de Cat die gaat zitten. Dan zegt Jezus, ja, waarom doe je dat? Ja, dat doe ik altijd. Ik ga altijd lekker zitten in deze stoel. En dan wordt ze uitgedaagd van, ga eens andere mensen vertellen over Jezus. Ja, dat kan die dominee wel doen, die wordt ervoor betaald. Dus op een paar manier komt ze in haar comfortzone en komt ze er niet meer uit. En uiteindelijk zegt Jezus van, ja, Kat, op deze manier kan ik je niet gebruiken. Dan ben je wel enthousiast, maar kan je niet gebruiken. En weet je, volgens mij is dat ook precies wat Jezus niet wil, dat we in onze comfortzone gaan zitten. Weet je, een tekst die ik altijd heel confronterend vind, en ik weet niet of Maarten al heeft. Dat is Matthäus 25, vers 42. Ik weet niet of het al op de beamer komt. Matthäus 25, vers 42. Daar staat het volgende. Nee? Oh, grapje. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebt, hebben jullie ook niet voor mij gedaan. En als ik eerlijk ben, als ik een zwerver tegenkom, ik loop liever met de grote bocht omheen. En toen ik op de middelbare school zat, als er iemand gepest werd, om eerlijk te zijn, ik keek die andere kant op en dacht van, nou ja, dat is niet mijn probleem. En als er gevloekt wordt op het voetbalveld elke zaterdag, nou, daar zeg ik er niks van. Ik geef liever iets aan Giro 555. Ik blijf liever in mijn comfortzone zitten, in plaats van dat ik eruit stap. En ik vroeg me eens af, wat is voor jullie je comfortzone? En ik ga daar gewoon iemand een microfoon onder de neus duwen. En ik ga gewoon eens vragen, wat is jouw comfortzone? En ik vind Jos vreugdeel vind ik wel mooi, hè? Jos, wat is jouw comfortzone? Doet hij het? Ja, hij doet het.
Mijn comfortzone? Ja. Dan denk ik vooral mijn familie en vrienden uit de kerk. En God zelf misschien. Ik praat eigenlijk alleen met hun over mijn geloof. Ook met mijn vrienden, ja, met mijn vrienden van de kerk en van de voetbal en zo. Daar praat ik toch niet echt mee over het geloof.
Is naar de kerk gaan voor jou een comfortzone?
Ja, dat denk ik wel. Ik voel me in de kerk wel nog iets meer op mijn gemak dan bij mijn vrienden zelf, denk ik.
En wat vind je daarvan? Kerk gaan een comfortzone? Zou dat een comfortzone moeten zijn? Of toch niet?
Nog een keer?
Zou de kerk een comfortzone moeten zijn? Of soms ook wel even iets anders?
Ja, de kerk moet wel een comfortzone zijn. Maar het moet ook niet zo zijn dat je daar in blijft zitten. Je moet er wel iets eruit komen en er wel iets mee doen. Het moet niet zijn dat je er niet door wordt geprikkeld. En dat je niet naar buiten gaat met je geloof daardoor.
Oké, duidelijk. Dank Jos. De band gaat weer wat spelen en ik ga jullie even stilzetten bij deze vraag. Kijk eens, deze hele setting is erop gericht om jullie uit je comfortzone te halen. En sorry jongens, er was niet genoeg plek, het spijt me. Jullie zitten nog in de oude, ja, in jullie oude comfortzone eigenlijk. Maar deze setting, eigenlijk moet je dus niet meer met elkaar gaan praten en ja, alleen maar zitten en luisteren, dat is er niet bij. Dus ik wil je uitdagen, ga eens praten met elkaar, wat is jouw comfortzone? Maar vind je dat misschien niet fijn, dan mag je ook op die papiertjes die voor je ligt met die pennen gaan opschrijven van wat jij denkt dat jouw comfortzone is. Voor de kinderen, vraag even aan papa en mama om het je uit te leggen. Goed. Oké. Zijn jullie al een beetje uit je comfortzone? Volgens mij wel aan het geluid te horen. Mooi. Weet je, ik ben misschien best wel even lekker heftig. Nou ja, hoe noem je dat? Scherp geweest, direct geweest. En nou ja, hè? Ik bedoel nou niet dat je gelijk alle zwervers op straat aan moet gaan spreken en hun eten moet gaan geven. Ik kan me best voorstellen dat je dan zoiets hebt van, ik weet niet of ik dat durf. Maar ik wil je aanmoedigen om één stapje tegelijkertijd te gaan maken. En eigenlijk is het heel simpel. Ik heb dat door middel van een filmpje weer gevisualiseerd. De eerste stap die we kunnen maken. En eigenlijk op een bepaalde manier is dat ook weer uit je comfortzone stappen. En ik heb er weer geen ondertiteling, het spijt me. Dus daarom ga ik even van tevoren uitleggen wat er gebeurt. Wat je ziet gebeuren in dit filmpje is dat je mensen ziet die een beetje ongelukkig zijn en een beetje misschien wel heel weinig zelfvertrouwen hebben. En dan komen ze bij zo'n man, bij zo'n loket, die hun een validation geeft om gratis te mogen parkeren. En wat er dan gebeurt is, die man, die bevestigt hen eigenlijk op de sterke en positieve kanten. Dus die zegt van, hé, je ziet er gewoon goed uit, man. Of, joh, je hebt superveel levenservaring en dat is supergoed. En dat is echt goud waard. Dan kan je heel veel mensen kunnen daarvan leren, van jouw levenservaring. Dus door positieve woorden kan je eigenlijk al even uit je comfortzone stappen. Omdat wij als Nederlanders, wij zeiken liever iemand af. We zeiken liever iemand af om zijn uiterlijk, om zijn kleren, dan in plaats van dat we hem een compliment geven. Dus wat ik dus bedoel is van, het is eigenlijk heel simpel uit je comfortzone stappen. Geef eens een keer iemand een compliment. Gelijk als voorbeeld gebruiken. Jawel. Hij duurt 14 minuten, dus thuis op YouTube, validated of validation, dan vind je hem. Heb je wel eens geprobeerd om iemand om de hele dag positieve woorden te zeggen? En de hele dag mensen te complimenteren? Dan moet je eens doen, want ik heb uit een betrouwbare bron gehoord dat je dan de hele dag vrolijk bent. Maar goed, constatering. We zitten vast in onze comfortzone. Jongens achterin, ik probeer wat te zeggen. Constatering, we zitten vast in onze comfortzone. En een van de dingen die ik wel eens gehoord heb en die me ook heel erg raakte, was van iemand die zei, toen ik haar vertelde van, hey, ik ga naar de NGK, dat die zei, oh, dat is die kerk met al die dure wagens, hè. Persoonlijk, ik hoorde dat, ik dacht van, oh man, staan we daarom bekend? Waarom staan we niet bekend om, ja, jullie zijn de kerk waar je altijd terecht kan en waar je gewoon langs kan voor eten of waar je langs kan voor, nou, noem maar op. Dan hakte er bij mij wel in. En, nou ja, goed, vanuit de inleiding kunnen we 3 punten constateren. Ook vanuit het filmpje wat ik als eerste liet zien, Maarten. 3 punten, heb je die klaar? Nee? Ja. 1. We zijn lui geworden. De eerste wat die mevrouw doet, als ze zegt van Jezus, ik wil wat gaan doen, gaat ze zitten. Ja, dat is toch al wat ik altijd doe. Ze blijft niet staan en zegt van, hé, we gaan ervoor. Er is wel een wens om anderen te vertellen, maar laat anderen het maar doen. Degene die betaald worden, laat die maar gewoon lekker aan de slag gaan. En 2, we zijn geseculariseerd. We kijken liever gewoon lekkere series. We gaan gewoon voor de tv hangen, in plaats van dat we echt denken van, kom, laat eens uit mijn comfortzone stappen. En wat wordt mijn boodschap voor vandaag? Heel plat gezegd, dat wij als christenen eens een keer op moeten gaan staan. Dat we gewoon eens een keer uit onze comfortzone moeten komen. En misschien gewoon heel radicaal maar moeten gaan zijn. En gewoon laten zien waar we voor staan. Radicaal zijn, dat klinkt misschien een beetje negatief. Het heeft een negatief imago. Als je bij radicaliteit, als je dat hoort, of in ieder geval als ik naar mezelf kijk, dan denk je gelijk aan moslim-extremisten. Of van die radicale christenen die in de stad gaan staan en met van die toeters gaan schreeuwen van, hey, je moet gered worden. Maar eigenlijk is radicaliteit best wel een mooi woord. En dat ga ik nu even uitleggen. 2 punten. En dat staat in Dick van Dalen, als je daar naar kijkt. Dan staan er 2 uitleggen over radicaliteit. En dat is 1. Nee? Laat maar. Dat is 1 geheel en totaal. Dus uitleg van radicaliteit is geheel en totaal. Ergens voor durven gaan. En denk maar aan een sporter. Sven Kramer of Wesley Sneijder. Die gaan geheel en totaal voor hun sport. En die duiken er helemaal in. En als je op tv hun bekijkt, dan denk je van, oh, het gaat zo simpel. En hoe ze dat winnen of hoe zij voetballen, dat gaat zo makkelijk. En waarom? Omdat zij durven geheel en totaal voor hun sport te gaan. En het tweede punt wat in de Van Dalen staat, is uit de wortel bestaan. Is dat je dus dat radicaliteit te maken heeft met teruggaan naar de wortel. Teruggaan naar de wortel van, nou ja, iets. En zat ik te bedenken, wat is nou de wortel van het christendom? Heeft iemand daar het antwoord op? De wortel van het christendom. Wie heeft een antwoord op de vraag, wat is de wortel van het christendom? Jordi, jij hebt de... Ja, je loopt zo te wijzen naar iemand anders. Wat is de wortel van het christendom? Weten we dat niet eens? Jezus. God liefhebben en je naaste als jezelf. Ja, ik vind dat een hele goede antwoord. Heeft nog iemand anders nog een antwoord? Of vinden we dat het kern is? Nee, niemand anders? Is dat de kern? Zijn we daarmee over eens? Ja? Ik denk ook dat dat de kern is. In Lucas 10, vers 25 en 28 staat het volgende. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, Wat staat er geschreven? Wat staat er in de wet geschreven? Wat lees je daar? Deze man antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zegt Jezus tegen hem. Doe dat en jij zult leven. En dat laatste zinnetje vind ik heel gaaf. Doe dit, dus leven uit de wortel, en je zult leven. En Shane Claiborne die geeft in zijn boekje de volgende definitie. En Shane Claiborne heeft een boekje geschreven, hoe Jezus mijn wereld op zijn kop zette. En dat is een heel gaaf boekje om gewoon eens na te gaan denken over, hey, wat is mijn comfortzone? En om gewoon eens geprikkeld te worden om uit je comfortzone te stappen. En die zegt het volgende: ik wil dus radicaal zijn in de letterlijke betekenis van het woord. Een alledaagse radicaal die terug wil gaan naar de wortels van wat het betekent om lief te hebben. En tot de bodem willen uitzoeken waarom het zo'n geweldige rotzooi is in deze wereld. Nou ja, als je dus kijkt met geheel en totaal. Als je kijkt naar geheel en totaal en uit de wortel bestaan, kom ik zelf tot de volgende conclusie. En dat is: het geheel en totaal in alle facetten van je leven overgeven aan de liefde. De wortel van het christelijk geloof. En dat denk ik, als ik het heb over wat ik jullie over wil brengen, dus van dat we als christenen durven op te staan, durven radicaal te zijn, dan denk ik dat we dus hiervoor moeten gaan. Het geheel en totaal in alle facetten van je leven overgeven aan de liefde, de wortel van het christelijk geloof. En Peter van Beelen, dat is een jeugdwerker bij de Pitstop, die vertelde me het volgende verhaal. En dat sprak me heel erg aan. Ik dacht van, dat past hier wel bij eigenlijk. Hij houdt bijbelstudieavonden en daar kwam een student die niet geloofde. En met God, God dat boeide hem niet zo en hij zou ook eigenlijk niet in God gaan geloven. Dat ging niet gebeuren volgens hem. Maar de Bijbel, dat vond hij een mooi boek. De Bijbel, dat was iets wat hij dacht van, dat is gaaf. Wat daarin staat, dat vind ik mooi. En op een dag besloot hij gewoon om eens uit te gaan proberen om naar de principes van de Bijbel te gaan leven. Hij begon gewoon eens alles te doen wat de Bijbel van je vroeg. En het bizarre was, na een paar weken zeiden zijn vrienden: joh, je bent veranderd, man. Wat is er met jou gebeurd? Zijn ongelovige vrienden, hij geloofde zelf ook niet, die hadden echt allemaal zoiets van: joh, wat gebeurt er met jou, man? Ja, ik leef volgens de wet van de Bijbel. En ze vond het helemaal niet erg dat hij zo veranderd, vond ze super positief. Ze had echt zoiets van: dat is echt goed, man. Hoe jij bent, hoe jij nu leeft, vinden we echt gaaf. Moet je nagaan als God daarbij komt en als hij gaat geloven in een God en als God de kans krijgt om in zijn leven aan de slag te gaan. Maar als je het hebt over opstaan en je overgeven en radicaal zijn, dan gaat het wel wat kosten. Als je kijkt naar zo'n sporter, Sven Kramer of Wesley Snijder, hij doet er alles voor. Zijn hele leven, elke dag, is helemaal toegewijd om die gouden medaille te winnen op de Olympische Spelen. Of om die beker met de grote oren te winnen. Alles, elke dag, is daarop gefocust. En dan lijkt het voor ons, als neutrale kijker achter tv, lijkt het heel simpel. Ja, hoe hij dat doet, dat gaat super makkelijk, joh. Als je ziet hoe hij de 5 en 10 kilometer rijdt, dat is een eindje. Dus eigenlijk, denk ik, wat Jezus van ons vraagt, is geheel en totaal overgeven, je leven overgeven aan de liefde, de wortel van het christelijk geloof. Maar we zijn lui geworden, hebben wij geconstateerd toen we dit aan het voorbereiden waren. We komen naar de kerk en we doen ons ding en we gaan weer naar huis, heel plat gezegd. En ik breng het heel gechargeerd en heel direct, heel bewust, maar heel plat gezegd, we zijn gelui geworden. En iets wat het heel mooi een zin wat het heel mooi symboliseert, is een liedje wat DC Talk ooit gezongen heeft. En daar staat de volgende zin in. Daar staat in: the greatest single cause of atheism in the world today are Christians who acknowledge Jesus with their lips and walk out the door and deny him by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. Dus wat ze zeggen eigenlijk, DC Talk, de mannen van DC Talk, is van: de grootste oorzaak van atheïsme in deze wereld komt. Oh. Hey. De grootste reden voor atheïsme in onze wereld is christenen die Jezus met de mond belijden en de deur uitlopen en hem ontkennen door hun levensstijl. Dus dat je hier komt en je geloof belijdt en dat je de deur uitloopt, dat mensen eigenlijk weinig zien voor wat je belijdt. Dat mensen eigenlijk weinig zien voor wat het geloof nou voor je betekent. En dat is wat een ongelovige wereld ongelooflijk vindt. En daarom is dat mijn boodschap vandaag: durf nou eens op te staan voor waar je in gelooft. En Shane Claiborne, ik ben heel geboeid door die man, die had ook weer een mooie uitspraak erbij. En daar staat volgende, volgens mij heb ik het niet aan Maarten gegeven: niemand leert hoe een christen echt moet leven. We leren genoeg over hoe de wereld leeft. Joh, op onze school en al onze vrienden, die vertellen ons genoeg over hoe de wereld allemaal leeft. Maar hoe een christen dat moet doen, weten we eigenlijk niet. Of wordt ons niet voorgeleefd. Christenen leven zoals iedereen. Ze gooien er alleen een beetje Jezus overheen. Kijk, ik breng het lekker radicaal. En ik breng het heel gechargeerd. En ik betrek het ook op mijn eigen leven. En ik denk van ja, kom op zeg. Ik moet ook geheel en totaal leven voor de liefde. Maar kijk wat Jezus voor je gedaan heeft. Hij heeft zich uit liefde heel bewust. Hij wist dat hij alles gaf aan het kruis laten nagelen. En hij stierf geheel en radicaal, zodat wij voor hem kunnen opstaan. En nu kan ik hier heel erg lang over doorpraten. En ik praat makkelijk, dus dat kan makkelijk doorgaan. Maar weet je, ik wil jullie ook gewoon daar zelf over na laten denken. Van wat is nou geheel en totaal in heel je leven gaan voor de liefde, Jezus, wat hij voor ons gedaan heeft aan het kruis. En hoe wil je dat uitleven? Hoe wil je uit je comfortzone stappen en zeggen van, boeien, het zal me een worst wezen wat allemaal mensen van me denken. Ik ga geheel en totaal, ga ik hiervoor. En ik heb een kaart. En daar gaan twee mensen voor me uitdelen, die kaart. En Gerrit, wil je, en Jordi, wil je dat uitdelen ondertussen, zoals ik dit uitstel, ja, nu. En ik wil vragen of op die kaart te gaan schrijven hoe jij in de komende 3 maanden uit je comfortzone gaat stappen. Ga maar eens nadenken van oké, hoe wil ik geheel en totaal voor mijn geloof, hoe wil ik daarvoor uit de comfortzone gaan stappen? Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat mensen iets hebben van joh, ik weet niet eens of ik geloof en ik weet niet eens of een God bestaat. Ga maar eens nadenken dan over hoe kan ik de komende 3 maanden achterkomen of ik wel in God wil geloven. Dus hoe kan ik gaan zorgen dat ik mensen ga benaderen en daarachter probeer te komen. Maar, nou is het heel makkelijk om dan je adres op te schrijven. Er ligt ook een envelop bij trouwens. Dus je mag gaan opschrijven hoe je uit je comfortzone wil komen. En dat in een envelop stoppen en je adres erop schrijven. En dan stuur ik het over 3 maanden, stuur ik deze kaart naar je op. En dan hoop ik dat jij uit je comfortzone gestapt bent. En als je dat niet gedaan hebt, dan krijg je die kaart over 3 maanden... En dan kan je weer even geprikkeld worden om na te denken van, oh ja, ik wou uit mijn comfortzone stappen. En mocht je nou te weinig plek hebben op die kaart, er liggen ook gele en blauwe en groene blaadjes. En daar kun je ook nog even op gaan schrijven hoe je uit je comfortzone wil stappen. Dus ga even lekker schrijven. Oh ja, 1 laatste ding, wacht even. De ultieme manier om uit je comfortzone te stappen is door niet het adres voor jezelf op te schrijven, maar voor iemand anders, van een vriend van je. Dat hij of zij je dan tegenkomt en zegt van, hé, je bent niet uit je comfortzone gestapt, of wel? Dus daar wil ik je in uitdagen. Schrijf iets op en dan vul het adres in van een goede vriend van je. Ja? Oh ja, de band mag weer wat lekker spelen trouwens. Hé, hierna.
Ja, ja. Je zegt ik haal ze eruit, maar je stopt ze er ook wel een beetje in.
Ja, ja precies. Maar het is uit de comfortzone waar je normaal in zit.
Ja, dat is het. Maar goed, dat maakt dat niet uit.
Het gaat me er ook bewust om dat je niet in die comfortzone van de kerk zit.
Thank you.
Kom eens. Mooi, dames. Dank je wel. Voordat we verder gaan, wil ik graag gewoon nog één ding vragen van jullie. Kijk, we gaan dadelijk de deur uit naar buiten. En wat gaat er dan gebeuren? Gaan we weer uit en gaat weer verder? Of zeggen we van oké, we gaan uit onze comfortzone stappen. Yes. En bedankt dat je yes zegt trouwens. En ik denk van, hoe kunnen we dat het beste gaan uitbeelden? Ik wil jullie gewoon aanmoedigen van oké, als jij zegt van ik wil hier naar buiten gaan. En ik wil gewoon, ja... Niet alleen hier zitten en leuk meedoen, maar ook gewoon naar buiten gaan en zeggen van ja, hier ga ik voor. Dan wil ik je vragen gewoon op te gaan staan. En gewoon zelf ook een stap te maken lichamelijk van oké, hier wil ik voor gaan. Nou, dan mag je nu gaan. In de wetenschap dat God met je is. En dat Hij met je meegaat. En dat je, als je naar buiten gaat en je tijd van aanbidding aangaat. En dat je het daar mag laten zien. Ik wens je heel veel succes. En geniet er vooral van. En weet dat je niet alleen bent. Bedankt voor het komen. En blijf vooral lekker zitten. Ik heb, blijf vooral lekker zitten. Er is nog genoeg drinken. En ik heb gehoord dat ze dadelijk voor de helft van de prijs gaan verkopen, maar dat weet ik nog niet. Dadelijk, hè? Ik weet nog niet of dat nu is. En één laatste ding, mocht je nou denken van ik heb geen zin meer naar huis te gaan, ik heb lekker zin om na te praten. Er gaat kebab besteld worden, heb ik begrepen. Jordi is daarvan de leider, dus wil je ook kebab, dan moet je bij Jordi wezen. En dan kan je boven gaan zitten en lekker gaan eten en drinken en weet ik veel wat. Bedankt voor het komen en tot ziens.
Die enveloppen, die mooie enveloppen die je ingevuld hebt, mag je nog even bij mij komen inleveren. Dus die enveloppen mag je bij mij komen inleveren.
Anne, wat doe je nou?